In 2 Samuel 22 waren wij bij de laatste versen. Gij redt mij van de man des gewelds. En dan gaan we verder in 2 Samuel 22, waar dan staat: om die reden, daarom, zal ik u, o Heere, loven onder de heidenen. En uw naam zal ik psalm zingen. Dat is ook 2 keer hetzelfde. Ik zal u loven. Is het in de praktijk hetzelfde als ik zal uw naam psalm zingen? Dat weten we tegenwoordig. Want een beetje psalm zingen wordt tegenwoordig als lofprijs, dank en aanbidding beschouwd, toch? Of hoe heet dat tegenwoordig? Lofprijs. Praise. Ja, nou, dat is het ook. En zo kom je dat in de Bijbel ook daadwerkelijk tegen. Waar de psalmen gezongen worden. Trouwens niet alleen de 150 psalmen uit het boek der psalmen. Maar waarbij liederen gezongen worden tot eer van God. Inderdaad. Waarbij ik dan ook nog moet zeggen dat het begrip zingen niet noodzakelijk betekent dat iemand een stem verheft en zo binnen bepaalde toonsoorten een liedje ten gehore brengt of iets dergelijks. Dat noemen wij zingen. Naar Bijbelse maatstaven is zingen het collectieve. Dat wil zeggen, ook als we met elkaar de tafels van 1 tot en met 10 opzeggen, want dat moesten wij kinderen vroeger, dat voortals, dan heet dat ook zingen. Kerst is alweer een maand geleden, jongens en meisjes. Dus misschien weet u dat nog. Elk jaar barst de discussie los rond de kerst over de ster van Bethlehem. Maar daar ga ik het niet over hebben natuurlijk. Maar ook over of die engelen nou eigenlijk zongen. Want er staat nergens in de Bijbel dat ze zongen. Hoe komen wij er nou bij dat de engelen zongen? Dat is makkelijk genoeg. Zij deden het gezamenlijk en dan heet het zingen. Moeilijker is ze niet. Zo wordt het ook gebruikt in Romeinen hoofdstuk 15 bijvoorbeeld. Waar we gezamenlijk als kinderen Gods uit één mond, heet dat, samen de Heer zouden groot maken. Nou, dat is zingen. En later heet het zingende in uw hart en dat soort dingen meer met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En dan zult u zeggen, maar in je hart doe je het toch alleen? Nee, dat doet u, dat doe ik, dat doen wij allemaal. Dus het is toch zingen. Dat is wat het is in het Bijbelse begrip van het woord. Kortom, ik zal uw naam loven onder de heideren en uw naam zal ik psalm zingen. Waarom? Nou, daarom staat er, omdat gij mij redt van de man alles gewelds. Omdat gij mij uitvoert van mijn vijanden en mij verhoogt boven degenen die tegen mij opstaan. Vers 49. Daarom zal ik u, o Heere, loven onder de heidenen en uw naam zal ik psalm zingen. Dat is wat David natuurlijk letterlijk gedaan heeft. En we hebben zelfs nogal wat psalmen van David meegekregen. Meer dan dat er met de naam van David genoemd worden trouwens in de Bijbel, overigens. Maar niettemin, dat hebben wij en dat is algemeen bekend. David als profeet en als poëet. Maar neem niet weg dat die positie van David ook de positie is van de Heer Jezus Christus. Waarna u vraagt, maakt hij dan ook liederen? Dan zeg ik, nou, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat hij een inspirator is geweest van heel wat liederen tot vandaag. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats, het idee is namelijk dat wat David deed, de Heer loven na de overwinning, dat dat precies is wat de Heer Jezus Christus doet vandaag. En daar, nee, rustig aan. Ik heb daar, er zijn heel wat schriftplaatsen voor die dat uiteenzetten. En die spreken dus over wat de Heer doet sinds zijn opstanding. Want het is duidelijk dat hij niet bezig is met zijn koninkrijk te openbaren. Nee, we zijn nou zowat 2000 jaar verder. En christenen hebben in de loop van de geschiedenis altijd wel... Nou, laat ik het voorzichtiger zeggen. Er zijn in de loop van de geschiedenis altijd christenen geweest... die dachten dat het koninkrijk van Christus op aarde geopenbaard... dan wel gebouwd, dan wel gevestigd, dan wel uitgebreid moest worden. En u weet dat daar nooit wat van terechtgekomen is. Toch? Nee, die gedachte bestaat vandaag nog. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik een naïeve man ben. Dat krijg ik een paar keer per maand te horen. En ik ben er trots op. Maar zo naïef ben ik nou ook weer niet, hè. Te denken dat je na 2000 jaar nog steeds bezig moet om dat koninkrijk te vestigen op aarde. Op welke wijze dan ook. Dat hebben er zoveel geprobeerd en op alle mogelijke manieren... Gewoon via nette evangelisatie, maar ook met het zwaard in de hand. En ook, ook langs politieke weg. Al of niet democratisch, het is allemaal al geweest. En het wordt tot vandaag gedaan en het leidt absoluut tot niks. Nou ja, er komen mensen tot geloof. Bij gelegenheid. Jawel, maar daar had ik het niet over, hè. Ging over de openbaring van zijn koninkrijk. En het ziet er naar uit dat als het zo doorgaat... dat er van heel het christendom in de wereld überhaupt niks overblijft. Want dat is de ontwikkeling, hè. Nee, er worden veruit meer mensen geboren dan dat er tot geloof komen. En dat is al jaren zo. Dus, nee, dat horen we van zendingsgenootschappen... die ons dan oproepen om toch vooral bij te dragen... om die balans enigszins te herstellen. Toch? Zo werkt dat toch? En dat gaat niet werken. Nee, ik ben ervoor dat het evangelie gepredikt wordt. Wanneer en waar dan ook. Aan alle mensen alom. Van harte. Maar het is wat anders dan het koninkrijk van Christus op aarde gestalte geven. Want dat is ook nooit de bedoeling geweest. Niet voor onze dagen in ieder geval. En daar gaat het maar om. Zodat je dan logischerwijze overblijft met de vraag... maar wat doet de Heer dan wel vandaag? Ja. Ja, de gemeente bouwen. Of dacht u dat hij gewoon onze vragenlijstjes zit af te werken en af te vinken? Die heeft dit gevraagd, die heeft dat gevraagd, die heeft zus nodig, die heeft zo... Nee, niet dat dat niet zinnig is wat ik nu... Maar ik bedoel, er moet toch... Ik hoop dat u dat begrijpt. Er moet toch iets zinnigers zijn. Iets hogers dan ons leventje hier. Als je dat niet begrijpt, dan weet ik niet hoe ik dat uit moet leggen. Maar zo is het nou eenmaal, hè. Nee, wij hebben de mens zo ver omhoog gestoken... dat we denken dat we zo ongeveer God zijn. De kroon der schepping en weet ik het allemaal. Ik moet u zeggen, men stelt niks voor. Is maar een zondaar, is hij maar tijdelijk en dood gaat hij toch. En hoe hij dat onderweg dan heeft... dat is niet wereldschokkend en... hè? Nee, voor een egoïst is dat wel zo. Die ziet alleen maar zichzelf. Die denkt dat het heel wat is. Maar dan wordt het hoog tijd te leren dat het niks voorstelt. En wordt hoog tijd te buigen voor de troon der genade van Christus. Dat is het verhaal. Nou ja, goed. Wat doet de Heer dus nu? En het antwoord is... maar ik citeer altijd maar één vers... Niet dat er niet meer zijn, maar sommige versen zijn zo mooi en zo kort. Hij heeft eerst de heidenen, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen, uit de heidenen, niet onder de heidenen enzovoort, om uit de heidenen een volk aan te nemen voor zijn naam. Nee, niet door zijn naam. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Oh, dat moet u even nakijken of dat in uw Bijbel goed staat. Ik herinner me eens dat het in mijn Bijbel zelfs een drukfout geworden is. En voor de drukkers onder u dat het een zetfout geworden is. Bestaan er nog drukkers eigenlijk tegenwoordig? Ook niet meer. Uitgestorven beroep, hè? Typografen? Nou ja, ik weet niet. Handelingen 15. Handelingen 15. Ja, daar ben je aan het begin van onze bedeling, dus daar krijg je het een en ander mee, hè? Handelingen 15, in Rome deze... Oh, sorry, in Jeruzalem deze keer. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Vers 14. Zeg ik het verkeerd, mensen? Handelingen 15, vers 14. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit, dat wil zeggen daaruit, uit hen staat er dan in mijn Bijbel, om uit hen een volk aan te nemen, en dan moet er staan voor, in mijn Bijbel staat door, maar dat is een misverstand. Meestal is het goed, het schijnt alleen deze jongbloedbijbel te zijn die dat verkeerd heeft. Het moet zijn voor zijn naam, ja. Dat wil zeggen, voor zichzelf. En later in Titus 3 bijvoorbeeld, nee, Titus 2 staat, dat hij zich een eigen volk zou reinigen of heiligen. Een volk voor zichzelf. Waarom ook niet? De gemeente wordt beschreven als lichaam van Christus. Toch? Een volk van Christus. Of voor Christus. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daar ging het hier om in Handelingen 15. Want u kent het verschijnsel waarschijnlijk. Behalve de 12 ging ook Paulus op tournee, op zendingsreis. En toen predikte hij weliswaar het evangelie aan de Joden. Maar toen kwamen er met name heidenen tot geloof. En in meerderheid zelfs. En toen zat men met een probleem. Want ze hadden toen nog geen Messiaanse Joden uitgevonden. Oké, Messias beleidende Joden heette dat. Dat bestond nog niet, die hele term niet. Je had alleen christenen eigenlijk. Maar die christenen oorspronkelijk vanaf Handelingen 2, die waren hoofdzakelijk, in het algemeen kun je zeggen, uit de Joden. Dat leverde niet een probleem op, althans niet voor de praktische levenswijze van die gelovigen. En ik denk inderdaad dat ze de Sabbat hielden en nogal koosje door het leven gingen en wat het maar was. Maar nu kwamen de heidenen tot geloof en toen kregen we een probleem. Want moesten die heidenen nou ook volgens de Joodse wijze gaan leven? En u weet het antwoord op de vraag, hoop ik. Ik weet het nooit zeker. Tegenwoordig al helemaal niet meer. Maar het antwoord is, nee, dat is niet de bedoeling. Het is zelfs niet de bedoeling dat gelovigen uit de Joden op Joodse wijze blijven leven. Sorry. Zo staat het in de Bijbel. En in Handelingen, in de Galaten hoofdstuk 2, geloof ik, is het nog. Goed herinneren. Maakt Paulus zelfs een melding van dat hij meemaakte dat Petrus bij gelegenheid ineens weer koosje ging leven, zal ik maar zeggen. Door omstandigheden en om zich aan te passen. En Paulus vertelt dat hij toen in publiek Petrus terecht gewezen heeft. Omdat dat niet zo hoort. Heb je dat nog? De Joodse levenswijze, in het gunstigste geval, maakt deel uit van oud-testamentische inzettingen. Daar valt ook nog over te discussiëren, daarom zeg ik in het gunstigste geval. Maar wij leven niet onder oud-testamentische inzettingen, onder het motto nieuwe wijn hoort niet in oude zakken. Dat is het antwoord wat de Heer Jezus geeft. Op diezelfde vraagstelling. Waarom vasten uw discipelen niet? Wij vasten, Joden vasten. Waarom vasten uw discipelen niet? En de Heer zegt, wat antwoord van de Heer komt er feitelijk op neer. Nou ja, wij grijpen vooruit op het nieuwe verbond. We hebben een nieuwe levenswijze. Ze zouden later ook niet meer de Sabbat houden, maar op de eerste dag der week samenkomen. Als kinderen gods enzovoort. Nieuwe wijn hoort in nieuwe zakken. We leven niet onder wet, maar we leven onder genade. Dat is wat lastiger, omdat het laatste ons grotere verantwoordelijkheid oplegt. Maar niettemin is dat het Bijbels gegeven. En hier was het dus de discussie of die gelovigen uit de heidenen op Joodse wijze moesten gaan leven. En toen nam Petrus het woord. En die hakte een knoop door. En die zei, in vanaf vers 8 van de Handelingen 15, God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. Verwezen wordt naar de gebeurtenissen ten huize van Cornelius, waarbij heidenen tot geloof kwamen en prompt ook in tongen begonnen te spreken, als bewijs van dat zij de Heilige Geest ontvangen hadden, zonder dat ze op Joodse wijze leefden. En Petrus zegt, nou ja, het zijn heidenen, en als God het verschil niet maakt tussen Joden en heidenen of gelovigen uit Joden en heidenen, waarom zouden wij het dan maken? Zie? En dus volgt nu dan, vers 10, wat verzoekt gij God om een juk? Dat is het woord dat Petrus gebruikt voor de wet. Hij noemt het, in zijn brief noemt hij het een juk. Was dat in zijn brieven? Nou, hij noemt het in ieder geval een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Oh, dat staat hier natuurlijk. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals, de nek, der discipelen, der gelovigen, te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. En daarna zegt hij, maar wij, en dat wij slaat op gelovigen uit de Joden, want het was een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En dan zegt hij, maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden. Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Waarmee Petrus dus de volgorde heeft omgedraaid en zegt, niet wij Joden zijn de norm, namelijk leven onder de wet en dan tot geloof komen. De heidenen zijn de norm. En wij Joden moeten op gelijke wijze zalig worden als de heidenen. Het is riskant om dit soort dingen uit te leggen in de tegenwoordige tijd, omdat er een trend bestaat waarbij gelovigen die vooral niet aangesloten willen zijn bij kerkelijke instituten en zich dus evangelisch noemen, om een of andere reden, die de neiging bestaat omdat ze toch wel graag wat voorschriften en regels willen hebben om zich te wenden tot de Joodse wijze van leven. Ik vind het triest, want de Bijbel leert anders. Ik bedoel, wat ook de consequenties en wat ook de argumenten zouden zijn, dat doet weinig ter zake. De Bijbel leert anders en zegt dat Joden op gelijke wijze als wij moeten zalig worden. En dat is dus inderdaad buiten de wet om. Nee, dit geldt zelfs in wat men noemt orthodox-calvinistische kring, waarbij men dikwijls leert dat men eerst onder de wet moet leven, op grond daarvan moet komen tot inzicht in eigen falen, in eigen onvermogen, en pas daarna kun je bekeerd worden. Want in die kringen bekeer je je niet, hè? Dan moet je bekeerd worden. En dan kun je lang wachten, hoor. U weet wel, waaruit kent gij uw ellende? Misschien kent u, weet u het niet, maar dan hoeft het ook niet. Maar dat is uit de catechismus. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Maar de vraag is, waarom moet je die ellende kennen? Ja, dan moet je eerst dus ellende aangepraat worden voordat je verlost kunt worden. Maar dat lees je in de Bijbel niet. In de Bijbel lees je dat de evangelie gepredikt wordt aan alle mensen en dat het een kwestie is van komen tot geloof in en dus onderwerping aan de Heer Jezus Christus. En daar heb je geen wet bij nodig. Sterker nog, als je die al had, zou je ervan verlost moeten worden. Was de bedoeling. En daar is echt niet de wet bij nodig, hè? Integendeel. Nou ja, Ik weet, dit zijn moeilijke dingen. Maar ja, ik denk soms iemand moet die dingen toch gewoon hardop zeggen, weet je. Nou, en dan leest men en zegt men, ja, maar de wet is onze tuchtmeester tot Christus. Precies, dan laat men nog een woord weg ook, want er staat zo dan de wet, twee woorden. De wet is onze, dat is de Joodse, tuchtmeester geweest tot Christus. Niet dat die tuchtmeester naar Christus leidt, dat staat er ook niet. En het wordt bovendien uitgelegd dat het ook niet zo is. Die wet was die tuchtmeester gedurende de oud-testamentische tijd tot op een bepaalde datum. En de wet heeft de mens, de Jood, nooit tot Christus gebracht. Sterker nog, de wet verhindert in de praktijk... De wet verhindert in de praktijk de mens om tot Christus te komen. Daar hebben we de uitdrukking aan te danken dat het een heidens werk is om een christen te bekeren. Ze hebben een wet, daar leven ze toch naar, dan komt het toch wel goed. Nou ja, ze kunnen hem niet houden, maar ze doen hun best. Ja. Ze hebben het toch eerlijk bedoeld en zijn trots op dat ze volgens die beginselen leven, een bepaalde traditie in stand houden. En ja, ik zal daar niks lelijks van zeggen, maar je wordt er niet zalig door. Dat gaat al volstrekt buitenom, hoor. En de heidenen zijn de norm, zoals Petrus zei. Maar wij geloven door de genade en niet door de wet. Van de Heere Jezus Christus en niet de wet des Heeren, let op de dubbele tegenstelling. Dat is twee keer, hè? Ja. Door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En toen was iedereen stil, staat er. Nou ja. En daarna is het Jacobus. Nee, eerst Barnabas en Paulus. Die vertellen dan hoe het dan gegaan is op hun zendingsreis. En dan krijgt Jacobus het woord en die zegt dan, mannenbroeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om daaruit, dat wil zeggen uit die heidenen, een volk aan te nemen voor zijn naam. Hij, Jacobus, strikt genomen, hij verwijst niet naar Petrus hiervoor, want het heeft Petrus helemaal niet gezegd. Hij verwijst naar Simeon. Simeon is die figuur uit Lucas 2. Want het is alweer lang geleden kerstfeest geweest, dus misschien bent u hem kwijt. Maar u weet wel, Simeon en Anna, die aanwezig waren in de tempel, toen de Heer daar gebracht werd. En Simeon nam het kind in de armen. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nou ja, de zaligmaker. En dan doet hij een uitspraak over licht der heidenen en dat soort dingen weer. En dan vervolgens staat er, ja, ik zocht het nou niet op, maar ik moet het wel doen. En vervolgens staat er dat Maria en Jozef, de ouders staat er geloof ik. Ik weet niet precies wat er staat uit mijn hoofd. Die verbaasden zich over hetgeen gezegd was. Even kijken hoor, Lucas 2 is dat. Dat zijn de woorden van Simeon in vers 29. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En toen was de vraag, wat voor wonderlijks is hier dan aan? Waren ze nou zo onwetend? Dat gelooft u toch zelf niet? Dat waren niet zomaar een meneer en een mevrouw ergens vandaan. Met hun onnozelheid enzovoort. Ik bedoel, het waren Jozef en Maria. En ze hadden op zijn minst 9 maanden de tijd gehad om zich te verdiepen in de woorden van de diverse engelen aan hen verschenen, aan zowel Maria als Jozef, enzovoort, met enige toelichting. Wat is hier voor bijzonders aan? Bovendien, die moeten toch ook enigszins een beeld hebben gehad van wat in het Oude Testament zoal over de Messias staat. En dat hij zou zijn tot licht der wereld en dat in het zaad van Abraham alle geslachten des aardrijks zouden gezegend worden en hoe dat maar heten mag. En dat de Joden weten tot vandaag dat als de Messias komt zal hij een wereldrijk oprichten, als men tenminste orthodox is in die kringen. Waarom verbazen ze zich? En het antwoord is, niet over de inhoud, maar over de volgorde verbazen zij zich. Omdat er staat, zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En het laatste woord is pas Israël. Terwijl als je de profetieën bestudeert in het algemeen en over de komst van de Messias, dan weet je dat de Messiaanse zegeningen eerst terechtkomen bij Israël, daarna pas bij de volkeren. Het wachten is op de bekering van het Joodse volk in ieder geval. Aan het eind van de 70ste week van Daniël, al was het maar volgens Daniël 9, vers 24. En nog een hele reeks andere schriftplaatsen. En vanuit Israël zou dat koninkrijk van de Messias gevestigd worden. Door Israël bovendien zou het woord van God gepredikt moeten worden aan de heidenen. Laat u dat vooral niet verrassen, omdat dat nou juist de eerste grote taak is van Israël. Dat is de basis van hun uitverkiezing in Exodus 19 als koninklijk priesterlijk volk. Het volk dat dus het woord van God ontving en verantwoordelijk was voor dat woord en dat dus zou bekendmaken aan de heidenen. En zo zal het in de toekomst alsnog gaan, want zo wordt het ons in nogal wat schriftplaatsen vermeld, waaronder uiteindelijk ook zelfs nog Openbaring 7. Maar vooruit. Dat is de volgorde. En wat Simeon hier vertelt, is net andersom. Namelijk, hij noemt eerst de heidenen, met grote nadruk, 2 keer. En dan pas gebruikt hij de naam Israël. En dat is ook het laatste wat genoemd wordt. En het wonderlijke daarvan is, het verbazingwekkende daarvan is, dat de zegeningen van de Messias dus eerst naar de heidenen zouden gaan en daarna pas naar Israël. Nou ja, en het bijzondere in Handelingen 15 is wat Jacobus zegt. En hij zegt, Simeon heeft verhaald. En ik weet wel dat je onder Simeon kunt verstaan Petrus, die 1 keer elders in de Bijbel Simeon genoemd werd in het Griekse Nieuwe Testament, verder altijd Simon. Maar het zou dus kunnen. Maar je kunt die uitspraak bij Simeon niet vinden, niet hier in Handelingen 15, ook niet iets wat erop lijkt. En dus blijft gewoon over die Simeon uit Lucas 2. Het is trouwens ook een reden voor waarom die man Simeon heet, maar toe maar weer. Daar ga ik het maar niet over hebben. Maar het punt is gewoon, Simeon heeft verhaald, dat wil zeggen, Jacobus zegt, het is een oud verhaal. En Jacobus kon het weten, nou ja, als iemand het wist, zou toch Jacobus moeten zijn als broeder des Heren. Want het is natuurlijk wel wat lang geleden dat Simeon dat verhaald heeft. En daarna wijs ik er ook nog maar even op dat dit geschreven is door ene Lucas. Maar die schreef ook Lucas 2. Kortom, de kennis hieromtrent, omtrent de gebeurtenissen rondom de geboorte van de Heer Jezus, die waren bekend. Ja, bij een enkeling misschien. Maar bij Lucas was het bekend en bij Jacobus was het ook bekend, in elk geval. En Maria heeft het ook nog lang gemaakt, voor zover ik mij herinner. In elk geval tot na de opstanding van Christus, als ik binnen de bladzijde van de Bijbel blijf. Dus ja, dan ben je al zowat in Handelingen. Dus die dingen kunnen bekend zijn. En dus wordt gezegd, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Dat wil zeggen, dat is een oud verhaal. Om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dan verder, en hiermee de stemmen overeen de woorden der profeten. Dat wil zeggen, je komt het dus vaker tegen in het Oude Testament. Namelijk de woorden met als strekking, vers 16, na deze, dat wil zeggen, er gebeurt eerst wat anders. En na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen en ik zal dezelfde wederoprichten. De verwijzing, of het citaat, is uit Amos 9. Maar de algemene gedachte is dat die waarheid inderdaad bij de profeten, niet alleen maar bij Amos, maar bij de profeten gevonden wordt. Toch wel. Namelijk dat voordat de Messias zijn koninkrijk zal oprichten, in de zin van de troon van David zal herstellen, het huis van David, de tabernakel van David, de troon van David, het huis van David zal herstellen in Jeruzalem, voordat hij dat doet, zal dus eerst wat anders gebeuren. En dat is zo. En wat dat is, dat is de verzameling van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Uit de heidenen. En zo werd het geprofeteerd. En daar is de Heer nog steeds mee bezig. En het Joodse volk, dan wel Israël, of hoe je dat maar noemt voor de gelegenheid, dan moet daarop wachten, dat komt pas in de toekomst. En de omstandigheden daarvan worden beschreven in verband met de 70ste week van Daniël. En worden daar gewoonlijk ook allemaal aan gerelateerd. Hoe dat ook zij, het tegenwoordige werk van Christus bestaat uit de roeping, de verzameling van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. De brieven melden dat natuurlijk ook. Hè. Kijk, zo'n brief als bijvoorbeeld Efeze, die noem ik omdat ik die net uit het hoofd ook al even heb aangehaald. De brief aan Efeze begint inderdaad met God heeft Jezus opgewekt, heeft hem gezet aan zijn rechterhand, ver boven al het, wat het maar was, overheden en machten en troon en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En er staat er achteraan, en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd, boven het geheel. Dat wil zeggen, dat is de beperking dan weer. Voorlopig doet de Heer niks dan dat, de verzameling van de gemeente. En wat die volkeren betreft, dat moet nog even wachten, want als de Heer in heerlijkheid verschijnt om zijn koninkrijk op aarde te openbaren, zou hij verschijnen met de zijnen. Dat wil zeggen, met heel die gemeente. Vandaar dat 1 Thessalonicense 4 ook inderdaad zegt, wij zullen hem tegemoet gaan. Implicerend en met hem verschijnen alsnog daarna. Heb je dat? Ik weet dat ik nou wat snel ben, als je die dingen niet weet is het wat lastig, maar de Bijbel is daar niet geheimzinnig over hoor, dat is duidelijk genoeg. En daarna alsnog 2 Samuel 22, waar staat gij redt mij van de man des gewelds, dat is in zijn opstanding en dan? Nou, daarom zal ik u, o Heere, loven onder de heidenen. En die rijmt, want ik hou er soms een wat vreemde uitdrukking op na, maar die rijmt dus op, God heeft daarna, na de opstanding van Christus, eerst de heidenen bezocht om uit hem een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarom wordt de lof, de eer, de naam Gods verkondigd onder de heidenen. En daarna moet ik u zeggen dat wij nog veel meer van die schriftplaatsen hebben. En die dat dan ook nader specificeren. En die schriftplaatsen vinden we met name in de psalmen. En deze vind je, nou laat ik zeggen, ja je vindt het natuurlijk in psalm 18, want dat is hetzelfde hier als 2 Samuel 22. Maar je vindt het in ieder geval met nadruk in psalm 22. Daar gaan we even naartoe. Onder het motto, wat doet de Heer vandaag? En in Psalm 22 zijn wij in de lijdenspsalm bij uitstek. Dat wil zeggen, als er één lijdenspsalm is, dan is het Psalm 22. En wij noemen dat zo, wij zeggen dat zo, omdat in die psalm nogal wat uitdrukkingen staan, nogal wat zinnen staan, die letterlijk in het Nieuwe Testament worden aangehaald, in het bijzonder in verband met de kruisiging. Waaronder, meteen vers 2, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Een term die wij herkennen als een van de kruiswoorden. Want zo heet dat officieel, hè? De kruiswoorden. Waaronder bovendien ook vers 8 en 9. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd en zeggen, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. En in mijn Bijbel staat er netjes een verwijzing onder naar Matteüs 27, vers 43. Want het kan je niet ontgaan dat wat daar beschreven wordt in Matteüs 27 volstrekt hetzelfde is als wat hier beschreven staat ter gelegenheid van de kruisiging. Daarna hebben wij in elk geval de... Ik ben even aan het zoeken waar die uitdrukking staat. Vanaf vers 17. Want honden hebben mij omsingeld. Kennelijk de aanduiding van een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Daar staan in mijn Bijbel verwijzingen onder, zowel naar Matthäus, Marcus, Lucas als ook naar Johannes. Dus dat lijkt mij duidelijk. Vers 19. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Waarmee je toch duidelijk ziet dat David hier woorden geproduceerd heeft die gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. En dat de ik-figuur, om zo te zeggen, uit de psalm niemand anders is dan de Heer Jezus zelf. Ik zou trouwens niet weten hoe je die woorden op David van toepassing zou kunnen brengen. Dan moet je het wel erg overdrachtelijk lezen, zeg maar. Zij werpen het lot over mijn gewaad. En dan vers 20... Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel, dat wil zeggen red mijn leven, want dat is wat ziel betekent. Red mijn ziel van het zwaard. Red mijn eenzame van het geweld des honds. Dan heb je het geweld weer, hè? Ja. De man des gewelds. Red mijn eenzame van het geweld des hons. Verlos mij uit des leven muil. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Nou, wat het ook betekent. Het zal eerst duidelijk zijn dat we hier vier gelijke zinnen krijgen. Namelijk, red mij van het zwaard. Van geweld des hons. Van des leven muil. En van de hoornen der eenhoornen. Dat is vier keer beeldspraak natuurlijk, zijn vier metaforen, zijn vier metaforen voor de dood. Die vijand, die op moord uit is, redt mij van de dood. En dat de des leven muil een beeld is van de dood, kan je nog navragen aan Daniel. Misschien aan Simpson. Dat de hond een beeld is van de dood, weet iedereen, want de Grieken die kenden de hond. De helle hond, weet u nog? Pluto, de Kerberus. Ja. Maar ja. Ja, Pluto wordt ook beschouwd als god van de onderwereld. En die is in de stripverhalen terechtgekomen als hond. Zo is het wel. En dat is de aardigheid ervan. De hoornen der eenhoornen, dat worden geweldige hoornen geacht te zijn. Namelijk van de oerossen, want eenhoornen bestaan niet. Hè. Die grote runderen die dan stoten, de Bijbel spreekt er vaker over. Kortom, het zwaard, het is allemaal een beeld van de dood. Dat wil zeggen, red mij, verlos mij van de dood. En dan gaat het verder met zo. En hoe was het op Psalm 18 kan ik ernaast leggen. Dus één bladzijde terug. Hoe was het daar ook alweer? Vers 49. Gij redt mij van de man des gewelds. Dat was dus degene die het geweld des doods had, namelijk de duivel. En dan gaat het verder met. Daarom zal ik u, o Heere, loven onder de heidenen en uw naamzalm zingen. En nou weer, ik hoef niet de bladzij om te slaan. Nou weer, Psalm 22, vers 21 en 22. Verlos mij van het geweld des hons. En dan vers 23. Zo zal ik uw naam. Nou ja, psalm zingen stond er in Psalm 18, vers 50. En dus. In 2 Samuel 22, vers 50. En hier staat, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Hebt u de overeenkomst tussen die beide teksten? Ik zal u loven onder de heidenen en uw naam zal ik psalm zingen. En hier staat, ik zal uw naam aan mijn broeders vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. En dan nog een keer, vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. En nog een keer, ik zal mijn geloften betalen. Dat betekent, wat ik beloofd heb, zal ik doen. En de vraag is, wat heeft hij dan beloofd? En dan is het antwoord, als je niet oplet, heb je er niks aan. Wat heeft hij beloofd? Ik zal uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. En wat ik beloofd heb, zal ik betalen. In tegenwoordigheid van degene die hem vrezen. Kortom, wat zou de Heer Jezus doen na zijn opstanding? Volgens Psalm 18 en dus 2 Samuel 22. De naam des Heren, psalm zingen. Kortom, de Heren loven onder de heidenen. En hier staat, in vier zinnen, dat hij de naam des Heren, dan wel de lof des Heren, zou grootmaken, zou verkondigen, zou prijzen in tegenwoordigheid van degene die hem vrezen. Dat wil zeggen, in het midden der gemeente, dan wel in een grote gemeente. Kortom, aan zijn broederen. Ik zeg altijd, schrijf die zinnetjes op, tel ze op, streep eronder, optellen. En dan heb je het verhaal. Er staat vier keer wat hij zou doen. Namelijk het woord Gods, de naam Gods, de eer Gods, de lof Gods, bekendmaken, spreken, verkondigen. Zulke teksten krijgen we nog straks. Aan heidenen, in het algemeen, maar meer in het bijzonder, aan de gemeente. Een grote gemeente. En als je Psalm 22 leest, zou je vraag moeten zijn, over welke gemeente gaat het hier eigenlijk? En het antwoord is, nou, dat was in de dagen van David nog niet geopenbaard. Maar je weet dan toch dat na de opstanding van Christus, want daar komt het op neer, er zo'n categorie moet zijn. Uit de Joden? Nee, uit heidenen. Specifiek. Want zo heet het dan. En inderdaad, je moet schrift met schrift vergelijken. Dus we leggen die Psalm 18, dan wel 2 Samuel 22, naast Psalm 22. En dan kom je tot die conclusie. Wat zou de Heer doen na zijn opname, na zijn opstanding? Zich bekendmaken, niet aan alle mensen zozeer, zeker niet aan de Joden, of hoe het maar heet, maar in een gemeente, aan zijn broederen heet dat. En raad is wat. Zodra de Heer opstaat uit de dood, wat doet hij dan? Hij verschijnt aan de zijnen, bij gelegenheid, in ieder geval nogal demonstratief, in de bekende opperzaal. Niet aan de Joden. Hoezeer we dat hadden kunnen waarderen trouwens. Dat hij zou verschenen zijn op het tempelplein. en wellicht een lange neus zou getrokken hebben. Zo niet. Die in de hemel woont zal lachen, toch? Ik vind ik humor. Ja, en verschijnen zo. Nou, daar ben ik dan weer. En nu? Hm? Ik ben Jozef, die jij verkocht hebt. Dat komt pas in de toekomst. Dus hij heeft het niet gedaan. Hij is in Jeruzalem niet meer geweest. Nou ja, niet in de stad als zodanig. In die opperzaal is hij geweest. En onderweg, ja. En onderweg tussen Jeruzalem en Emmaus. En noem nog eens wat. Oh ja, en de boodschap was elke keer. Zeg mijn discipelen dat ze bij elkaar komen in Galilea. Want zelfs Judea was niet de plek. Hebben die nog? Hij verscheen alleen aan de zijnen, aan zijn discipelen, en hij onderwees hen. Men lezen Handelingen 1, vers 3. 40 dagen lang. Verscheen hij aan hen en onderwees hen. Niet aan iedereen, alleen aan die discipelen. En dat in zichzelf is de illustratie van wat de Heer doet. Hij wordt bekendgemaakt, hij maakt zich bekend aan de zijnen. Dat wil zeggen, aan zijn gemeente en meer specifiek binnen zijn gemeente. En wat de heidenen betreft, die worden bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Om uit die heidenen te verdwijnen. Ze worden eruit geroepen, want dat is het woord prediker eigenlijk, hè. Ze worden geroepen uit die heidenen om zich te voegen bij de Heer Jezus Christus. Om uit te gaan buiten de legerplaats en in de gemeenschap met de Heer zouden zij, dat wil zeggen wij, onderwezen worden. Binnen de gemeente. Want daar doet hij zijn werk als hoofd van de gemeente. En wat hij wil is dat wij tot kennis van hem komen. En daarmee tot kennis van God. God namelijk van wie hij, Christus, het uitgedrukte beeld is, enzovoort. En het afschijnsel van zijn wezen. Wij waren in Psalm 22 en vandaar sla ik even om naar Psalm 26. Waar vers 11 eindigt met verlos mij en wees mij genadig. En het volgende vers zegt, mijn voet staat op effenbaan, ik zal de Heere loven in de vergaderingen. Kortom, na de verlossing, uit de dood is dat dus, na wij weten, zal hij de Heere loven in de vergaderingen. Dat zijn uiteraard de vergaderingen van gelovigen, dat begrijpt u.
Ja, heel even.
Maar dan niet met hoofdletters, hè? Nee. De vergaderingen namelijk, degenen die verzameld zijn uit de volkeren en behoren tot de gemeente, uiteraard. Hè. En dan Psalm 35, vers 18. Psalm 35. Lees ik eerst dus vers 17, dan ziet u hetzelfde verband weer. Heere, hoe lang zult gij toezien? We lazen er straks, wees niet verre van mij, enzovoort. Hè. Heer, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel weder van hun lieder verwoestingen. Breng mijn eenzame weder van de jonge leeuwen. Dat zijn metaforen voor verlos mij van mijn vijanden en impliciet verlos mij van de dood. Hier heet het dan de jonge leeuwen. En dan volgende vers, zo, maar zo'n vers kennen we langzamerhand. Zo zal ik u loven in de grote gemeente. In de grote gemeente. Onder machtig veel volks zal ik u prijzen. En die grote gemeente bestaat dus uit machtig veel volk. Heb je dat? Dan heb je dus precies dezelfde waarheid weer. En daarna sla ik om naar Psalm 40. Daar zijn we ook bij beroemde woorden. In vers 7 namelijk. En die woorden zijn beroemd omdat ze geciteerd worden in Hebreeën hoofdstuk 10. En daar inderdaad worden toegepast op de Heer Jezus Christus. die aan wie deze woorden in de mond gelegd worden, ook daar in Hebreeën 10. Namelijk, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Slachtoffer en spijsoffer, of slachtoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid, staat er dan, hè, in Hebreeën 10. En hier staat, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. En het zijn die woorden die in Hebreeën worden aangehaald, inclusief vers 9. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Hier wordt dus, als ik er niet al te nauwkeurig op inga, hier wordt dus gezegd dat al die oud-testamentische inzettingen, met name die offers, niet konden doen wat ze zouden moeten doen, namelijk de mens reinigen naar het geweten. Mijn uitdrukking komt ook uit Hebreeën, daar staat het. Bloed van stieren en bokken en die offers, die konden de mens niet reinigen naar het geweten, staat daar gewoon, hè. Maar al die oud-testamentische inzettingen zijn op een of andere wijze uitbeeldingen van Christus en zijn werk. En daarmee ook van wat je zou moeten noemen zijn offer. En vandaar die uitdrukking, offers heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Want zo staat het dan in Hebreeën 10 onder andere. Maar deze versen worden daar geciteerd, 2 keer zelfs. Kortom, de ik uit vers 8, die kwam om te doen wat slachtoffers en spijsoffers niet konden doen. En wat er in Hebreeën 10 niet bij staat, maar hier wel, is, gij hebt mij de oren doorboord. Dat is net zo goed een verwijzing naar een oud-testamentische inzetting. Dat is het verhaal van de slaaf, die in het Sabbatjaar, meen ik, moet worden vrijgelaten, in het 7e jaar. Maar de slaaf kan ook zeggen, ik hoef niet zo nodig vrij te worden, want ik heb het hier goed. Zo staat het ook beschreven in de wet. Die kan zeggen, ik wil bij mijn heer blijven en die heer blijven dienen. Dat kan dan, maar dan wordt hij volgens de voorschriften met een priem door het oor heen aan de deurpost vastgeprikt. En daarmee wordt hij een vrijwillige slaaf. En daar gaat het over. Het is de uitbeelding van, eigenlijk van de Heer zelf, maar daarna ook van ons. Voor zover wij slaven waren onder de wet bijvoorbeeld, maar eigenlijk ook van zonde en dood en wat er maar was. Maar in ieder geval, voor zover wij slaven waren van het oude verbond, zijn wij vrij. Het was de tijd van de vrijlating bij de dood en opstanding van Christus. Maar we zouden natuurlijk kunnen zeggen, nou, maar we willen toch graag die Heer blijven dienen. Dan kan dat. Maar dan wordt het oor doorboord. En dan niet met een priem door je oorlelletje, maar gewoon
gehoor.
Precies, want je wordt geacht onder het oude verbond doof te zijn. Maar onder het nieuwe krijg je je gehoor terug. In plaats van doofstom, weet u nog, word je genezen en kun je horen en spreken. De Heer deed zulke wonderen trouwens aan anderen. Maar het is de uitbeelding van hoe dat gaat. Van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Hetzelfde geldt trouwens voor die blinden waarvan de ogen geopend worden. Er was aangekondigd dat de Messias dat zou doen. Niet zozeer letterlijk, maar dat deed hij niettemin. Maar vooral overdrachtelijk. Nou ja, met dank aan Johannes de Heer en wie het nog maar meer was. Ik was vroeger blind en ik dwaalde van mijn pad, want ik had geen gids. Ik was vroeger blind, maar het gaat niet om letterlijk, het gaat om overdrachtelijk uiteraard. Hè. Je kende, je zag, je wist, je herkende de waarheid niet. En het wonder wat de Heer zou doen, is onze ogen openen, onze oren openen enzovoorts. En aan de andere kant, je hebt er ook, die leefden onder de wet. En van hen staat dat hun ogen staat er ook om. Geef hun ogen om niet te zien en geef hun oren om niet te horen. Want degene die onder die wet willen blijven, dat kan ook. Maar dan gaan de ogen dicht en dan gaan de oren dicht. En maak het hart deze volks vet enzovoorts. En het wordt toegepast op het Joodse volk. Maar het geldt voor iedereen die ook in onze dagen vasthoudt aan de wet. Men ziet het niet meer. Men is verblind. Zie? En de uitspraak, gij hebt mij de oren doorboord, wil dus zeggen dat die wetgeving onder de Mosaïsche wet in de eerste plaats dus echt van toepassing is op de Heer Jezus, want van hem wordt geleerd, maar dit is erg onbekend, maar daarom vertel ik het ook, van hem wordt geleerd dat hij weliswaar in zijn eerste komst hier op aarde kwam om de wil van God te doen, maar met grote nadruk leert met name de Hebreeënbrief dat hij in zijn opstanding en dus als eerstgeborene uit de doden meldde, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En toen heeft God hem aangesteld, want dat is de samenvattende inhoud van de Hebreeënbrief. Toen heeft God gezegd, zit aan mijn rechterhand en gij zijt mijn zoon, want hij was de knecht. Moet iedereen weten, want dat berust op de uitgebreide leer, dat is een bekend leerstuk over de leidende knecht des Heren uit Jesaja vanaf hoofdstuk 42 ongeveer tot ver in de 50. De knecht des Heren, dat is de Heer Jezus, gij zijt mijn knecht in wie ik mijn welbehagen heb, die ik ondersteun enzovoorts. Die knecht dus ook uit Jesaja 53... die om onze overtredingen verwond werd en verbrijzeld en wat het maar was. En de straf die ons de vrede aanbracht was op hem. En hij deed dat als de knecht des Heren. Dat weet u toch, hij kwam om werk te doen voor God. En hierom was hij in die uren gekomen en dat soort dingen meer. En in zijn opstanding zei hij, ik kom om u wel te doen, o God. De God stelde hem aan en maakte hem tot koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de Hebreeënbrief. En het probleem van dit soort uitspraken is dat men niet geneigd is te denken aan het tegenwoordige werk van Christus. Men is altijd geneigd om welke uitspraak in de Bijbel dan ook over Christus, om die toe te passen op wat hij in het verleden gedaan heeft, terwijl heel dikwijls de teksten zijn die spreken over onze tegenwoordige tijd en zijn tegenwoordige werk. Men denkt en men leert soms dat de hoge priester zou verzoening doen voor de zonden van zijn volk. Want dat staat in Hebreeën 2. Dat is wat een hoge priester zou doen. Verzoening doen voor de zonden des volks. En men denkt dat hij dat gedaan heeft, de Heer Jezus dat gedaan heeft aan het kruis. Maar hoofdstuk 7 van de Hebreeënbrief zegt met grote nadruk dat dat niet kan, want toen was hij geen hoge priester. Kortom, voor zover hij hoge priester is vandaag, en dat is hij, van zijn volk, en dat zijn wij, doet hij verzoening voor onze zonden nu. En het rijmt op, het komt overeen met, bedoel ik dus, bijvoorbeeld Efeze 5, waar staat dat Christus zich voor de gemeente, niet voor de wereld, maar voor de gemeente heeft overgegeven, opdat hij haar, de gemeente namelijk, reinigen zou, haar heiligende door het bad des waters, door het woord. Het is niet een uitspraak over wat de Heer doet voor zondaren in het algemeen, maar een uitspraak over wat de Heer doet vandaag aan de gemeente. Enzovoorts, want er zijn reeksen van schriftplaatsen die daarover spreken. Geldt zelfs voor het bloed van Jezus Christus, 1 Johannes 1 vers 7, reinigt ons van alle zonden. Dat gaat niet over zijn kruisdood, dat gaat over wat hij vandaag doet voor ons. En vandaar dat je dus in de loop van ook de Nederlandse kerkgeschiedenis een grote oorlog, grote strijd wilde ik zeggen, maar een strijd gehad hebt, en eigenlijk nog, over de vraag voor wie dat werk van Christus nou eigenlijk bestemd is. Is dat voor alle mensen? Of is dat alleen, ik zal de Calvinistische variant nemen, is dat voor alle mensen of is het alleen voor de uitverkorenen? Nou ja, er zijn kerkscheuringen door ontstaan en die scheuringen bestaan nog. Nee, het is ook de basis van de strijd tussen, laten we zeggen, Arminianen en Gomaristen. Was het voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen? Kortom, want dat is het volgende punt, kan je dus aan alle mensen het evangelie prediken? Of is het niet voor alle mensen, maar alleen voor de uitverkorenen? Om bij dat jargon te blijven.
De predestinatie.
Ja. En het punt is dat ieder van die partijen heeft dus een tekst ervoor. Staat allemaal in de Bijbel. Staat toch, heeft zich voor de gemeente overgegeven om die te reinigen. Dan is het toch niet voor alle mensen, maar alleen voor de gemeente. En zo verder, iedereen heeft daar zijn tekst ervoor. En het enige echte probleem is dat een bepaalde reeks teksten spreekt over wat de Heer gedaan heeft in het verleden voor heel de mensheid. En dat is zijn werk aan het kruis, als ik het zo mag zeggen. Want er staat uitdrukkelijk, hij is op zijn tijd gestorven voor goddelozen, dat is Romeinen 5. Voor goddelozen, voor onrechtvaardigen, voor vijanden, voor zwakken. En 2 Korinthe 5 zegt, voor alle mensen. Eén is voor allen gestorven, enzovoort. Dat was voor iedereen. Maar het volgende punt is, maar voor wie leeft hij eigenlijk? En dat is alleen voor de gelovigen. En zijn tegenwoordige werk doet hij alleen aan gelovigen. En wat doet hij? Hij reinigt ons. Ja, van alle schuldbesef. Staat er ook. We worden gereinigd en hebben dus geen weet meer van zonde, staat er. Nou weet ik wel dat anderen ons dan wel kunnen wijzen weer op onze zonden, zodat daarmee het werk van Christus eigenlijk weer bestreden wordt. En mocht je nou zeggen dat ik gekke dingen zeg, dan begin ik weer te zingen uit Johannes de Heer, waarvoor vriendelijk dank. Als de Satan mij wijst op mijn schuld.
Ja.
Nou ja, Johannes de Heer zong, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik voel ook trouwens persoonlijk me wel wat voor, dan zeg ik nee, want het is alles genageld aan het kruis. Jazeker. Maar je moet het onderscheid kennen tussen het algemene werk van Christus in het verleden en dat wat hij vandaag doet. Maar ik zei aan het begin van de avond al, het tegenwoordige werk van Christus, dat weet eigenlijk niemand. Er zijn geen leerstukken over. Men weet dat hij in het verleden wat gedaan heeft. Vraag het aan een evangelisch christen. Doe een interview voor de evangelische omroep. En ga het straat op met een microfoon. En wat betekent de Heer Jezus Christus voor je? En dan krijg je door dat hij voor mijn zonde gestorven is. Is dat alles? Geen idee. Ja, het is het allereerste begin, maar hij is gestorven niet alleen voor gelovigen. Ook voor ongelovigen, die hebben er niks aan, want dan zijn ze gewoon dood. Want als één voor allen gestorven is, zijn alle gestorven, staat er. Dan ben je niet doorbehouden. Toch? Om behouden te worden moet je geloven in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft. Hè? Sinds hij gezeten is aan de rechterhand God. Dat is Hebreeën 1 vers 3. Dus je moet het wel weten. En voor wat het betreft het priesterlijke werk van Christus. Dat was niet aan het kruis, want toen was hij geen priester. Hij is pas tot priester aangesteld in zijn opstanding. En daarmee ook tot koning. Toen namelijk, zei hij, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Alsnog, in zijn opstanding. En mocht u dat nou vreemd vinden, ja, dan zou ik u voor moeten houden Romeinen hoofdstuk 12, waar precies hetzelfde over ons gezegd wordt. Namelijk, daar staat in vers 1... Ik bid u dan door de ontfermingen Gods... En dat is nadat de apostel uiteengezet heeft hoe een mens behouden wordt. En nadat hij geschreven heeft, reeds in hoofdstuk 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus en roemen in de genade in welke wij staan en dat soort dingen. En dan volgt hoofdstuk 12 en dan zegt hij, ik bid u dan vanwege deze dingen door de ontfermingen Gods. Dat gij uw lichaam stelt tot levend. Heilig, God welbehagelijk offer. Want dat is uw logische, uw redelijke godsdienst. Dus wat doe je nadat je tot geloof gekomen bent? Dan zeg je... Wat stond er? Dan zeg je gewoon, hier ben ik. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Toch? Nou ja, u weet, ik ben klassiek evangelisch, of hoe het maar heet, van de oude stempel, wat evangelisch zoals het vroeger altijd was. En bij ons kwamen de mensen niet tot geloof. Wij kwamen tot overgave. Heb je dat? Nee, natuurlijk kwamen we tot geloof, maar dat was niet het jargon. Het jargon was dat je tot overgave kwam. En dan kwam mijn vader thuis en dan zei mijn moeder, hoe was het? En dan zei mijn vader, nou, dan zijn we, mensen hebben hun leven aan Jezus gegeven. Of zo, woorden van die strekking. Dat waren de termen. Geef uw leven aan Jezus. Geef u over. Enzovoort. Geef uw lot in handen van de Vader. Om iemand anders te citeren dan, dat was weer een lied natuurlijk. Ze schieten me nooit te binnen, behalve als ik spreek. Als iemand vraagt, heb je een lied, dan weet ik er nooit een. Maar goed, maar dat is hoe dat gaat. En nadat we tot geloof gekomen zijn, is het niet de bedoeling dat dan de Heer voor ons gaat zorgen en ons gaat helpen bij het oversteken. Maar de bedoeling is dat wij zeggen, Heer, hier ben ik. Niet wilt u wat voor mij doen, maar dan zeggen, hier ben ik, wat wilt u dat ik doen zal? Want wij worden daarmee kinderen Gods en daarmee dienstknechten van God. En de bedoeling is dat we zijn welbehagelijke wil zouden kennen. Zo gaat het eraan. Zoek het vooral op in Romeinen 12. Wij stellen ons leven, vers 1 en 2, tot een levend... Nee, het was dood, maar het is levend inmiddels. Tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Dat is wat de Heer zelf gedaan heeft, zegt Hebreeën 10. Onder het aanhalen van deze woorden uit de psalm. Toen kwam hij in de wereld en zei... Ik kom, o God, om uw wil te doen. En er staat meteen achter... Er staat bij, gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat zijn wij immers. En er staat er meteen bij, ik kom om uw wil te doen. En in die wil zijn ook wij geheiligd. Dat wil zeggen, hij offerde zichzelf en daarmee zijn lichaam. En dat betekent dat hij zich stelde in de dienst van God. En God maakte hem tot priester, tot hoge priester van het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek. En zo is het gekomen dat u en ik priesters zijn naar de ordening van Melchizedek. En dus gemaakt zijn tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dit was openbaring 1, de uitdrukking. En anders had ik moeten zeggen, we zijn geworden tot een koninklijk priesterlijk volk uit 1 Petrus. Of uit Efeze 2. Gebouwd op het fundament en gebouwd tot een tempel. Een priesterlijk volk om de Heer te dienen. Dat is onze positie. En dat is naar voorbeeld van, en meer dan dat, het is niet alleen naar het voorbeeld van de Heer Jezus, maar het is omdat wij in Christus zijn en Hij is gewijd aan de dienst van God. Nu. En daarom zijn wij gewijd aan de dienst van God. En als wij tot de Heer gaan en zeggen, Heer, ik wil u dienen, is dat niet op persoonlijke titel, maar als de normale consequentie van het feit dat we in Christus zijn. Eigenlijk nemen we die plaats al in. Het Oude Testament, ik zal u wat anders vertellen. Het Oude Testament is priesterschap, is daar een uitbeelding van. En onder het Oude Testament is priesterschap, kon je niet priester worden. Je kon wel als priester geboren worden. Dan was je het vanaf je geboorte. Op grond van je afstamming. De zonen van Aaron heet dat. Wat wel kon en ook verwacht werd, is dat je bij een bepaalde leeftijd, die me altijd ontschiet, omdat ik er toch ver overheen ben, kun je niet meer. Op een bepaalde leeftijd werd je dan geacht je te melden bij het hoofd van dienst, dat wil zeggen bij de hoge priester. En te zeggen, hier ben ik ben priester, en wat wilt gij dat ik doen zal? En zo is het met ons ook. Als wij wedergeboren worden, zijn wij priesters. Worden we toegevoegd aan een priesterlijk volk. Zijn wij leden van het lichaam van de hoge priester, als u wilt. Dat is natuurlijk weer een metafoor, maar niettemin een bijbelse. En dat bewustzijn moet ons brengen tot overgave aan hem. En tegen hem te zeggen, wat wilt gij dat ik doen zal? En helaas, men komt vaak niet verder dan dat men de Heer zegt wat hij doen zal. Voor ons. Want dat is de omgekeerde wereld. De Bijbel zegt, hier ben ik. Nou ja, en dan wil hij ons gebruiken, zegt de Bijbel. In zijn dienst. Niet dat hij ons nodig heeft, zo erg is het nou ook weer niet. Want dat staat er, God kan met mensenhanden niet gediend worden als iets behoevende. Maar God kan met mensenhanden gediend worden en daarmee vult hij ons de handen, staat er. Zo heet dat, hè? De Heer zegt, ik zal de zonen van Aaron de handen vullen. En hij vult onze handen, dat wil zeggen, hij geeft ons wat te doen, een zin aan ons bestaan. Wij leven ergens voor, om hem te dienen namelijk. En dat in navolging van Christus zelf. En dat staat hier ook, want ik moet het natuurlijk voortmaken, want anders val ik... Moet ik ophouden midden in deze teksten. Dus terug naar Psalm 40. Maar lees vooral Hebreeën 10 daarnaast. Toen zeide ik, zie ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven. Dat wil zeggen, de komst van de Messias als zodanig is in het boek, de Bijbel, altijd aangekondigd. In het begin des boeks heet het zelfs in Hebreeën 10. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Dat was de bedoeling. Want daartoe zouden wij weer Romeinen 12 onze lichamen aan hem wijden. Daarna veranderd worden in ons denken. In die volgorde staat het ook. Veranderd worden in ons denken. En daarna zouden wij proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor onze levens. Dat is de volgorde. Eerst tot overgave komen, daarna veranderd worden in ons denken. Wij worden namelijk onderwezen dan, logischerwijze. En daarna beleven wij vanzelf, proeven wij, het is vertaald met beproeven, maar er staat gewoon proeven. Proeven wij wat de goede, welbehagelijke wil van God is voor onze levens. Zo staat het er. Ja. Vers 9 van Psalm 40. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet, dat wil zeggen uw Torah, uw onderwijs, is in het midden mijns ingewands. Dat komt overeen met die verandering van denken uit Romeinen 12. En wordt vernieuwd. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dat wil zeggen, het woord van God wordt in ons ingewand geplaatst. En dat verandert ons van binnenuit. Onder het motto, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Dat is Jacobus 1. En dit is in eerste plaats nogmaals de beschrijving van de Heer zelf. Hè? Dat woord van God woonde in hem. Johannes zegt zoals hij was, als het ware, het woord van God. Ja. En ook dit is trouwens ontleend aan oud-testamentische symboliek. Want eigenlijk is dit de beschrijving van de Ark des Verbonds. Die in beeld... Kent u de Ark des Verbonds uit het tabernakel? Later de tempel? We hebben onder en de bovenkant. De onderkant was de houten kist. Maar daar kon je niks meer van zien. Die was overtrokken met goud. Dat is een beeld van de Heer Jezus... Zit in hout. gestorven, maar opgestaan uit de dood, uitgebeeld in overtrokken met goud. Spreekt over de Heer Jezus als mens. En daarna de bovenkant was het verzoendeksel, heet dat, met de cherubim enzovoort. En dat spreekt over de hemelse positie van Christus. Bekende symboliek, hoor. Leerden wij op de zondagsschool vroeger. Ben ik echt. Maar wat was er nou in die kist? Wat was er in het inwendige ingewand? Wat was er in het inwendige van de kist? Die twee stenen tafelen. Het is de uitbeelding van Christus. Als ik het helemaal goed zeg. Het is de uitbeelding van het geloof van Jezus Christus. Namelijk Jezus Christus als gelovige. Die het woord God in zich geplaatst had, om zo te zeggen. Maar daarmee is het ook een uitbeelding van de gelovige, wie dan ook. Dus in ieder geval de bedoeling. Aan de ene kant met een aardse komaf, maar met Christus gestorven en opgestaan. En aan de andere kant met een hemelse positie en bestemming als een volk van eerstgeborenen, waarvan trouwens die cherubim op het verzoendeksel de uitbeelding zijn. En wat zit er in ons? Onder het motto, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En wat ga je dan doen? Dit is Colossense. Als ik het allemaal moet opzoeken, duurt de avond twee keer zo lang. Colossense, 3 vers 16 geloof ik trouwens. En wat gebeurt er dan? Het woord van Christus wonen rijkelijk in u en dan? Nee, wat staat er nou verder? Sprekende onder elkaar in psalmen, lofzang en geestelijke liederen met aangenaamheid in uw hart enzovoorts. Dat wil zeggen, dan krijg je dus dat er gezongen gaat worden. In de zin van dat we gemeenschappelijk dezelfde dingen geloven, spreken, verkondigen, namelijk het woord Gods. En dat maakt de gemeente tot een eenheid. Sommigen denken dat de eenheid van de kerk bestaat uit dat de namen van de leden op één lijst staan. Tegenwoordig in één file. Maar goed. Nee, het is onze gemeenschappelijke toewijding aan God. Kent u Gloria Gaither? Gloria Gaither. Van Bill. Bill zijn vrouw. Die deed een keer een uitspraak, ik zal hem nooit vergeten. In het Engels wilde hij me zo gauw niet meer te binnen schieten aan het eind vanavond, maar het kwam erop neer. Onze gemeenschap is niet consensus, dat wil zeggen niet dat we het over alles eens zijn. Dat is niet onze gemeenschap. Onze gemeenschap is commitment. Dat wil zeggen dat u en ik, wij allen, hebben onze levens aan hem gewijd. En dat maakt ons één. Dat is de enige echte eenheid die er is, de andere niet. Je kunt over dingen hetzelfde denken, maar zo wat. Pas als het actief wordt, als wij ons toewijden aan hem, dan zijn we één. En in Hebreeën 10, waar we dus een paar keer waren, in verband met die komen om uw wil te doen, staat dat ook. En daar heet het onze onderlinge bijeenkomst. Dat wil zeggen, wij komen bijeen rondom de troon der genade. En komen daar net als de Heer Jezus en zeggen, ik kom om uw wil te doen, o God. En daar worden we één gemaakt. Dat wil zeggen, we zijn één in onze toewijding aan hem. En daarom heet het onze onderlinge bijeenkomst. Ik weet dat ik dat nou veel te snel allemaal zeg. Maar ja, ik kan moeilijk al die schriftplaatsen die ik noem opzoeken en in hun verband gaan bespreken. Dan zijn we een heel seizoen bezig. Maar probeer uw ogen te openen voor dat de Bijbel spreekt over het tegenwoordige werk van Christus en de consequenties daarvan voor ons. En hier gaat het dan verder, in vers 10. Uw wet was in het midden mijns ingewans. U weet wel, het woord van Christus woonde rijkelijk in u, sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijk liederen. Dat is Colossense 3. En hier, uw wet is in het midden mijns ingewans. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Daar heb je hem weer. Je zou je langzamerhand toch echt moeten afvragen. Wat is die grote gemeente eigenlijk? En dat machtig veel volks uit die psalmen. Huh? Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie mijn lippen bedwing ik niet, heren. Gij weet het. Waarin dus gezegd wordt dat wat het tegenwoordige werk van Christus is. Om in de gemeente die gerechtigheid bekend te maken. Gods recht. En dat betreft primair het evangelie als zodanig. Want dat is kracht Gods tot zaligheid, omdat daar de rechtvaardigheid Gods in geopenbaard wordt. Wij moeten leren hoe dat zit met het recht Gods. En als je dat recht Gods verstaat, dan weet je dat wij volgens dat recht dus niet onder de wet leven, aangezien wij dien gestorven zijn. En dat wij, omdat wij deel hebben aan de opstanding van Christus, geen ander levensdoel kunnen hebben, volgens welk recht dan ook, dan hem te dienen. Om maar eens wat te noemen. En in de breedte, nou ja, de gerechtigheid Gods. Gerechtigheid is al wat zwart op wit staat, geschreven staat, dat is het woord Gods. En dat wordt ons bekendgemaakt. En nog een keer, vers 11. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in, opnieuw, de grote gemeente. Er staat dus, net als in Psalm 22, een keer of vier achter elkaar uitgebreid wat de Heer vandaag doet. Het woord van God, dan wel God, bekendmaken. Niet aan de wereld, maar aan de gemeente. En daarom eindigde ik voor de pauze met die uitbeelding daarvan, na de opstanding van Christus. Hij verscheen niet in het openbaar. Hij verscheen alleen aan zijn discipelen, die voor de gelegenheid samengekomen waren, soms ook niet. En zoals Handelingen 1 vers 3 zegt, hij verscheen 40 dagen aan hen bij gelegenheid. En hij predikte hen, of hij sprak met hen over dat koninkrijk enzovoort. Hoe het nou verder zou gaan. Over zijn tegenwoordige werk dus. Maar dat was zijn tegenwoordige werk en dat is nu nog zo. Dat betekent dat we als kinderen Gods inderdaad hem zouden zoeken, ons zouden richten op de Heer, en zijn werk bestaat er niet uit dat hij ons op aangename wijze door het leven heen helpt en onze tekortkomingen in het gewone leven aanvult. Ik zei niet dat hij dat niet doet. Ik zei ook niet dat hij dat wel doet trouwens. Ik zei alleen, dat is niet zijn werk. Of hij dat kan, ja. Maar het is niet zijn werk is de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods, het werk Gods bekend maken aan ons. En dat is waar feitelijk al die nieuwtestamentische brieven over gaan, geschreven aan gelovigen. Ze gaan erom, lees ze maar na. Ze gaan erom dat wij onderwezen worden in, nou ja, ik wil het wel van de andere kant zeggen, wij worden onderwezen in wie wij zijn en wat de consequenties zijn van onze wedergeboorte. Maar nou benader ik het van onderaf, dat is niet de goede manier. Ik had natuurlijk moeten zeggen, wij worden onderwezen in wie hij is en wat hij doet en wat hij niet doet, maar eventueel zal doen pas in de toekomst. En daaruit afgeleid leren wij wie wij zijn. Heb je dat? Hij is de hoge priester, wie zijn wij dan? Als zijn dienstknechten. Priesters. Want de hoge priester is hoofd van de priesters, toch? Enzovoorts. Nou ja. En hij maakt ons zijn woord bekend. Zodat de belangrijkste bediening die je als mens maar kunt hebben, als gelovige maar kunt hebben, is eveneens dit. Het woord van God bekendmaken. En waar het toe dient. Ja, het dient tot opbouw van de gemeente. Dat is wat hij zou doen. Niet tot openbaring van zijn koninkrijk. Dat zei hij ook, hè. Deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is wat hij vandaag doet. En omdat we daar geen zicht op hebben wat hij vandaag doet, denken we, dan gaan we het toch zelf doen. En dan lezen we ook die tekst en denken, nou ja, als hij het niet doet, gaan we het zelf doen. Dus dan gaan wij gemeentes bouwen. Nee, gemeente stichten, daar kun je een cursus voor volgen. En dan moet je statuten hebben, die kun je zo ook meekrijgen of kopen, dat weet ik niet precies meer. Ik heb eens iemand gekend die leurde met zo'n pak A4. Ik lieg niet, zo'n stapel was het. Ik ben hem kwijtgeraakt, ik ben bang dat mijn vrouw het weggegooid heeft. Stapel A4'tjes met allemaal statuten, artikel zus en artikel zo, voor als je ooit van plan zou zijn om zelf een gemeente te stichten ergens. Die dingen die werden uitgedeeld of verkocht 30 jaar geleden aan de Evangelische Bijbelschool hier in, dat was toen nog in Doorn. Eerlijk waar. Nou ja, dan ben je dus zelf bezig iets te maken. En dat gaat dus niet. Dat is ook de ellende van de ecumenische beweging. Bestaat die term nog? Of heet het inmiddels anders? Men probeert een kerkgenootschap te bouwen. Of kerken die men zelf gemaakt heeft aan elkaar te koppelen. Dan wordt het weer een grotere kerk. En dan lijkt het net of het koninkrijk uitgebreid wordt. En dat soort dingen meer. Ja, dat is niet wat de Heer doet. Die kent geen organisaties in die zin van het woord. Die kent maar één organisatie, als je het zo mag noemen. Dat is zijn gemeente, dat is er maar één. En die voorziet hij van organen. Dat is het woord organiseren. Betekent van organen voorzien. En die organen, nou, u weet wat Paulus erover schrijft. Er zit, de gemeente is zijn lichaam en het lichaam heeft leden. Dat noemen wij organen binnen het lichaam toch? Die hebben allemaal in dat lichaam zo hun eigen functie. En u en ik, wij allen, als kinderen God, zouden in dat lichaam zo'n functie hebben. Hij is het hoofd van de gemeente en hij organiseert de gemeente. Nou ja, ik ben natuurlijk als kind in de toverdrank gevallen, denk ik wel eens. Als u die uitdrukking tenminste begrijpt. Maar ja... Maar er werd zwaar mee geconfronteerd, weet u wel. Er moest zo nodig altijd wat opgericht en geregeld worden enzovoort. En ik ben godzijdank grootgebracht met het idee dat dat onzin is. Dat is zwaar uitgedrukt, maar uiteindelijk komt het daarop neer. Ook als je het netjes zegt, komt het daarop neer. God heeft dat niet nodig. God heeft individuele mensen nodig die gemotiveerd zijn om hem te dienen. En zoals Gloria Gaither zei, dat is wat ons aan elkaar verbindt. En daar heb je de gemeente in de praktijk. Meer is daar echt niet voor nodig. Toen zei iemand, ja, maar het moet toch bestuurd worden? Dan zeg je, de gemeente heeft één hoofd. Hè?
Dat is genoeg.
Ja, toen hebben de Rooms-Katholieken een plaatsvervanger aangesteld. Dan zijn ze tenminste van het hoofd af. Ik zeg het natuurlijk te cynisch, sorry. Maar het kost me te veel tijd om dat netjes te formuleren. En dan ben ik altijd bang dat dat niet begrepen wordt wat ik dan zeg. Huh? Ja, de Rooms-Katholieke Kerk heeft ook priesters aangesteld. En ze zo genoemd. En de truc daarvan is dat als u niet als priester aangesteld bent binnen die kerk, dan bent u dus geen priester. Terwijl de Heer zegt dat wij kinderen gods, wij zijn allemaal priesters. Dat heet de leer van het universele priesterschap aller gelovigen. Zo heb ik het geleerd. En dus ook bijbels. En hoe kom je eraf? Je gaat ze aanstellen. Alle die niet aangesteld zijn, heb je dan buiten de deur gezet. Zo werken die dingen. Zie? En dat is het probleem van als je je gaat bemoeien met wat de Heer beloofd had te zullen doen. En dat gaat heel ver hoor, sorry, gaat heel ver. Dat gaat ook zo ver als God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars en wat het maar was. En ik geloof dat het Karel Hoekendijk was. Ken je Karel Hoekendijk?
Vader Karel.
Vader Karel werd hij genoemd, ja. De vader van Ben Hoekendijk dan? Oké. Okay. De zoon van Kees Hoekendijk, dat zegt u waarschijnlijk helemaal niks meer, hè? Dat was dominee C.J. Hoekendijk, tijdgenoot van Johannes de Heer enzovoort. Nou, die had een zoon, dat was Karel, en die had weer een zoon, die heette Ben. En die had weer een broer, die heette Frans. En, maar goed, die Karel Hoekendijk, die zei gewoon in publiek, ik heb het een keer meegemaakt, want ik moest er spelen, geloof ik. Maar die zei gewoon, zei, God geeft aan de gemeente sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. En dan zegt de gemeente, kijk eens, daar is er een. Weg met hem. We stellen ze zelf al aan. En zo geeft God aan de gemeente mensen. Maar die mensen die zeggen, wij willen het niet. Wij zoeken onszelf wel. We stellen zelf wel leraren aan en zo. En evangelisten en wat het maar was allemaal. Zo werkt het. In de praktijk. Niettemin, God doet het. En hij geeft ze. En sommigen zien dan ook nog kans hun werk ook nog te doen. Dat ben ik echt. Nou ja, ik zal met u... Kent u de Wesley's, de gebroeders Wesley, uit 17 zoveel? Nee, dat waren predikanten van de Anglicaanse kerk. Maar godzijdank trokken ze zich van die Anglicaanse kerk niet veel aan. Ze stapten op een paard en ze reisden de hele wereld af, uiteindelijk. En predikten het evangelie. Aan hoeren en tollenaars en... en aan mijnwerkers en wat het maar was allemaal. En dat vond de kerk niet prettig, want die wilden die lui niet in de kerk hebben. Die waren niet netjes genoeg. En toen gingen er gewoon mee door. Enzovoorts, hè. En wat dacht hij? Billy Graham was een baptist, dat is waar. Maar ik denk toch niet dat hij zich ooit iets van die kerk heeft aangetrokken. Dan zou hij nooit die evangelist geweest zijn die hij was. Dat meen ik. En Johannes de Heer, nee, die was Nederlands hervormd. Maar daar heeft hij zich weinig van aangetrokken. Want anders dan had hij zijn werk zo niet kunnen doen. En hij zong vrij van de wet, o vreugdevol leven. Dat kun je als Calvinist toch eigenlijk niet doen. Ze hebben het lied dan ook later uit de bundel gehaald, na zijn dood. Maar 538, ja. En zo verder. Begrijpt u? Gaat altijd Luther, als hij zich van die Rooms-Katholieke kerk wordt aangetrokken had, was er niks van terechtgekomen. Maar hij ging zijn eigen weg. En werd vervolgens de kerk uitgezet. Maar goed, dat is niet waar hij het op aanlegde. Ja, de Heer gaf hem wat te doen en hij deed het. Hij zocht de waarheid en vond die en trok er de consequenties uit. Dus met die lui die ik net noemde, allemaal zo. Nou ja, enzovoort. Want de Heer zou zijn werk doen en zoals het Nieuwe Testament zegt, maar ik ben nou echt zwaar over mijn tijd heen natuurlijk, zoals het Nieuwe Testament zegt, de Heer zou ons bekendmaken. Dat wil zeggen, hij heeft ons zijn geest gegeven, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degenen die hem liefhebben, volgende zin. Toch God heeft het ons geopenbaard. 1 Korinthe 3, meen ik. 2? 1 Korinthe 2, vooruit. Toch God heeft het ons geopenbaard. Niet de wereld. God heeft het ons geopenbaard. En zo verder. Nou ja, en zo zijn de talloze schriftgedeelten in het Nieuwe Testament die allemaal precies hetzelfde zeggen. Maar het sluit aan op dit soort schriftplaatsen. Ik heb er nog een paar voor u, misschien noem ik ze volgende keer nog. Schriftplaatsen waar staat wat de Heer zou doen na zijn opstanding. Zich dan wel zijn God. De Heere bekendmaken en dus loven niet in de wereld, maar in de gemeente. En dus aan u en mij. En dat rechtstreeks feitelijk, hè? Dat gaat buiten elke organisatie om. Dat is gewoon een kwestie van hij is hoofd van de gemeente. En daar gebruikt hij inderdaad andere leden van de gemeente voor. Dat lijkt me ook duidelijk. Maar het is niet, daar blijft het ook bij. Het blijft intern en wat niet voor de wereld bestemd is, dat maakt hij wel bekend aan gelovigen. Nou goed, wij moeten het daarbij laten, maar we hebben reden genoeg om weer te danken, lijkt mij. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die grote zaligheid die ons geschied is en waarop wij acht mogen en ook zouden geven. Wij danken u dat wij die van nature deel uitmaken van deze duistere wereld, geregeerd door de macht der duisternis, dat wij simpelweg die duisternis achter ons konden laten en komen tot u die het licht der wereld bent. Wij danken u dat u die duistere macht hebt overwonnen en dat ons dat de gelegenheid geeft om te komen tot u, opdat uw licht zou schijnen in onze harten, zoals uw woord het zegt, en opdat wij in dat licht zouden wandelen, en opdat wij in dat licht gemeenschap zouden hebben met elkaar, maar in het bijzonder met u, opdat wij als kinderen des lichts en kinderen des daags, te midden van een duistere wereld, onze hoop en verwachting zouden stellen op u en op die beloften, die betere beloften zelfs van uw nieuwe verband. We danken u dat we ons bewust mogen zijn van die hemelse en heilige roeping. Dat u ons maakt tot koningen en priesters voor onze God en Vader. En we danken u dat wat wij daarvoor nodig hebben, geeft u ons uit de rijkdom van uw genade. U maakt ons tot uw kinderen, tot uw dienstknechten, en u hebt ons verordineerd tot zo'n stelling in de toekomst. Daarom hebben we alle vrijmoedigheid enerzijds om samen te komen rondom uw woord, omdat we daarvoor zouden buigen. En anderzijds, we hebben ook de vrijmoedigheid om u te vragen op grond van deze beloften, wees u ons nabij en plant u uw woord in onze harten, opdat het daadwerkelijk onze zielen en daarmee ons praktisch leven zou zalig maken en daarmee heiligen. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.